Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw, vandaag ook, de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan onder meer kunnen luisteren naar de meditatie die de paus heeft gegeven tijdens het Angelus op zondag 31 januari. En we gaan ook luisteren naar een vertaling van een toespraak die hij gegeven heeft, gericht aan de afdeling, zeg maar, die verantwoordelijk is binnen de Italiaanse Bisschoppenconferentie voor catechese. Alvorens we dat zullen doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 29 januari. Toen ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. De paus ontving ook monsignor Vito Pio Pinto, de decaan van het tribunaal van de Rota Romana, als ook het college der prelaten auditoren van dezelfde rechtbank en alle andere functionarissen bij de opening van het juridisch jaar. Dat tribunaal van de Rota Romana vormt samen met de apostolische penitentiari en de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur de rechtbanken van het Vaticaan. En zo zijn er dus eigenlijk drie die elk hun bevoegdheid hebben. Nu, u hoorde ongetwijfeld al eens van de ridders van de ronde tafel. Wel, in dit geval is het inderdaad ook zo dat de Rota Romana zijn naam eigenlijk heeft gekregen, afgeleid van een ronde ruimte waar oorspronkelijk de raadsheren bijeenkwamen of zitting hielden om zaken juridisch te beoordelen. Op zaterdag 30 januari ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, dat is de prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook kardinaal Blaise Joseph Kubik, dat is aartsbisschop van Chicago uit de Verenigde Staten. En monsignor Piero Coccia, dat is de aartsbisschop van Pesaro in Italië. Als ook de deelnemers aan een bijeenkomst op initiatief van een nationale afdeling van het Italiaanse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de catechese. En zoals ik daarnet al kon vermelden, heeft de paus dus daar ook een toespraak gegeven zoals dat toepasselijk is. En het geeft ons de mogelijkheid om niet alleen te ontdekken wat de paus eigenlijk wil zeggen aan de Italiaanse Bisschoppenconferentie. U weet, de paus die is niet alleen Pontifex Maximus over de kerk, over de hele wereld, maar hij is ook nog bisschop van Rome. En in die zin heeft hij dus zeker ook die taak om de Italiaanse Bisschoppenconferentie toe te spreken. De paus zei daar het volgende: dierbare broeders en zusters, ik heet u allen welkom en ik dank kardinaal Bassetti voor zijn vriendelijke woorden. Hij is gelukkig weer op krachten gekomen. Ik groet ook de secretaris-generaal, aartsbisschop Rousseau, en u allen, die de inzet van de Italiaanse kerk op het gebied van catechese ondersteunen. Ik ben blij dat ik de 60ste verjaardag van het ontstaan van de Nationaal Catechetische Afdeling met u kan delen. Opgericht nog voor de samenstelling van de bisschoppenconferentie, was het een onmisbaar instrument voor de catechetische vernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie. Deze verjaardag is een kostbare gelegenheid om te gedenken, om te danken voor de ontvangen gaven en om de geest van verkondiging te vernieuwen. En met het oog hierop zou ik graag 3 punten met u willen delen, waarvan ik hoop dat ze u zullen helpen bij de werkzaamheden van de komende jaren. Het eerste is catechese en kerygma. Catechese is de weerklank van het woord van God. In de overdracht van het geloof is de Heilige Schrift een belangrijk iets. Het is de lange golf van het woord van God om in het leven de vreugde van het evangelie over te brengen. Dankzij de vertelling van de catechese wordt de Heilige Schrift een omgeving waarin men zich deel kan voelen van datzelfde heilsverhaal, waarin men de eerste getuigen van het geloof ontmoet. Catechese is bij de hand nemen en begeleiden in deze heilsgeschiedenis. Het brengt een reis op gang, waarin ieder zijn eigen ritme vindt, omdat het christelijk leven niet afvlakt of homologeert, maar de uniciteit van ieder kind van God versterkt. Catechese is ook een mystagogische reis die voortgaat in voortdurende dialoog met de liturgie. Een omgeving waarin symbolen oplichten die, zonder zich op te dringen, tot het leven spreken en het met de genade markeren. Het hart van het mysterie is het kerygma. En het kerygma is een persoon, Jezus Christus. Catechese is dus de bevoorrechte plaats om een persoonlijke ontmoeting met hem te bevorderen. Daarom moet het verweven zijn met persoonlijke relaties. Er is geen echte catechese zonder het getuigenis van mannen en vrouwen in levende lijven. Wie van ons herinnert zich niet tenminste één van zijn catechisten? Ik wel. Ik herinner me de zuster die mij voorbereidde op mijn eerste communie. De eerste protagonisten van de catechese zijn zij, de boodschappers van het evangelie, vaak leken die zichzelf met vrijgevigheid geven om de schoonheid te delen van het feit dat zij Jezus hebben ontmoet. Wie is de catechist? Hij is degene die de gedachtenis aan God bewaart en voedt. Hij bewaart ze in zichzelf. In die zin is hij een gedenkwaardige van de heilsgeschiedenis en hij weet ze in anderen opnieuw op te wekken. Hij is een christen die deze herinnering in dienst stelt van de verkondiging. Niet om gezien te worden, niet om over zichzelf te kunnen spreken, maar om te spreken over God, over zijn liefde, over zijn trouw. Een korte kanttekening trouwens, dit is een vertaling vanuit het Italiaans. Het is ook heel duidelijk dat wanneer de paus spreekt over catechisten, dat hij zowel spreekt over mannen als vrouwen. En dat is toch wel belangrijk om te benadrukken, zeker ook in onze streken, waar heel veel vrouwen zich inzetten voor de catechese. De paus ging verder en zei, daartoe is het goed te herinneren aan enkele kenmerken van de verkondiging die vandaag overal nodig is. Dat zij de reddende liefde van God uitdrukt voor de morele en godsdienstige verplichting. Ge zijt geliefd, Ge zijt bemind. En dat is het eerste. Dat is de deur. Met andere woorden, de waarheid moet niet opgelegd worden. Ze moet een beroep doen op de vrijheid, zoals Jezus deed. Ze dient de smaak te bezitten van vreugde, van stimulans, vitaliteit. Een harmonische volledigheid die de verkondiging niet terugbrengt tot enkele leerstukken die soms meer filosofisch dan evangelisch van aard zijn. En dit vereist van degene die het evangelie verkondigt enkele houdingen die helpen om de aankondiging beter te verwelkomen. Welke zijn deze, die elke catechist zou moeten hebben? Nabijheid, een openheid voor dialoog, geduld en een hartelijke ontvangst die niet veroordeelt. Dat lezen we trouwens ook in Evangelii Gaudium, punt 165. En Jezus had deze houdingen. Het is de hele geografie, als het ware, van de mensheid die het kerygma, het onfeilbare kompas van het geloof, helpt te verkennen. En op dit punt, de catechist, neem ik iets over dat ook tegen ouders of tegen grootouders gezegd moet worden. Het geloof moet overgebracht worden in dialect. Een catechist die niet weet hoe hij uitleg moet geven in het dialect van de jongeren, van de kinderen, en met dialect bedoel ik niet het linguistische, waaraan Italië bijvoorbeeld zo rijk is, nee, het dialect van de nabijheid. Het dialect dat het begrijpelijk is. Een dialect van de intimiteit. Die passage uit Maccabeën over de zeven broers, dat raakt me zo. Twee of drie keer staat er dat de moeder hen ondersteunde door met hen te spreken in de taal van de vaders, jawel, in dialect. En dat is belangrijk. Het ware geloof moet op een begrijpelijke wijze worden overgebracht. De catechisten moeten leren om dit over te brengen in een dialect. Een taal die uit het hart komt, die het meest vertrouwd is, die het dichtst bij allen staat. Als dit er niet is, wordt het geloof niet volledig en op een goede wijze doorgegeven. Het tweede punt. Catechese en de toekomst. Vorig jaar was het 50 jaar geleden dat het document De Vernieuwing van de Catechese werd gepubliceerd, waarmee de Italiaanse bisschoppenconferentie de aanwijzingen van het concilie erkende. En in dit verband maak ik mij de woorden eigen van Paulus VI, gericht tot de eerste algemene vergadering van de Italiaanse bisschoppenconferentie na Vaticanum II, op 23 juni 1966. En hij zei het volgende. Wij moeten het concilie met een dankbaarheid jegens God en met vertrouwen voor de toekomst van de kerk tegemoet zien. Het zal de grote catechismus van de nieuwe tijd zijn. En terugkomend op het thema, ter gelegenheid van het eerste internationale catechetische congres, voegde hij eraan toe, dat was op 25 september 1971, het is een taak die voor de catechese steeds opnieuw wordt geboren en vernieuwd, om deze problemen te begrijpen die voortkomen uit het hart van de mens, om ze terug te voeren naar hun verborgen bron, de gave van de liefde die schept en redt. Daarom luistert de door het concilie geïnspireerde catechese voortdurend naar het hart van de mens, altijd met een luisterend oor, altijd op zoek naar vernieuwing. En dit is het leergezag. Het concilie is het leergezag van de kerk. Ofwel bent u met de kerk en volgt u dus het concilie. En als u het concilie niet volgt, of interpreteert op uw eigen manier zoals u het wilt, dan bent u niet met de kerk. En we moeten op dit punt veel eisend en streng zijn. Het moet niet onderhandeld worden. Het probleem van selectiviteit met betrekking daartoe is in de loop van de geschiedenis herhaald. Het doet mij denken aan een groep bisschoppen die na Vaticanum I, een groep leken, verlieten om de ware leer voor te zetten, die niet die van Vaticanum I was. Wij zijn de ware katholieken. En vandaag de dag wijden ze vrouwen. De strengste houding om het geloof te bewaken, zonder het leergezag van de kerk, dat leidt naar de ondergang. Alsjeblieft, geen concessies aan hen die proberen een catechese voor te stellen die niet overeenstemt met het leergezag van de kerk. Zoals de Italiaanse kerk in de tijd na het concilie bereid en in staat was om de tekenen en gevoeligheden van de tijd te aanvaarden, zo is zij ook nu geroepen om een vernieuwde catechese aan te bieden, die alle gebieden van pastorale zorg inspireert. Naastenliefde, liturgie, gezin, cultuur, sociaal leven, economie en dergelijke. Vanuit de grond van het woord van God, door de stam van pastorale wijsheid, bloeien vruchtbare benaderingen van de verschillende aspecten van het leven. Catechese is dus een buitengewoon avontuur. Als voorhoede van de kerk heeft zij tot taak de tekenen van de tijd te lezen en de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. We moeten niet bang zijn om de taal te spreken van de vrouwen en de mannen van vandaag. Om de taal te spreken buiten de kerk, ja, daar moeten we bang voor zijn. Maar we moeten niet bang zijn om de taal van het volk te spreken. We moeten niet bang zijn om te luisteren naar hun vragen, wat ze ook mogen zijn. Naar hun onopgeloste problemen, naar hun zwakheden en hun onzekerheden. Wij zijn niet bang. We moeten niet bang zijn om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. In de jaren 70 was de catechismus van de Italiaanse kerk origineel, werd hij gewaardeerd en ook de huidige tijd vraagt om intelligentie en moed om bijgewerkte instrumenten te ontwikkelen, die de rijkdom en de vreugde van het kerygma, de rijkdom en de vreugde van het behoren tot de kerk overbrengen op de mensen van vandaag. Het derde punt, catechese en gemeenschap. In dit jaar, dat in het teken staat van het isolement, het gevoel van eenzaamheid ten gevolge van de pandemie, hebben we herhaaldelijk nagedacht over het saamhorigheidsgevoel dat aan de basis ligt van een gemeenschap. Het virus heeft zich ingegraven in het levende weefsel van onze gebieden, vooral de existentiële. Het voedt angsten, achterdocht, wantrouwen en onzekerheid. Het heeft gevestigde praktijken en gewoonten ondermijnd en dwingt ons dus opnieuw na te denken over ons gemeenschapszijn. We hebben namelijk begrepen dat we het niet alleen kunnen en dat de enige manier om beter uit een crisis te komen is om er samen uit te komen. Niemand wordt op zijn eentje gered. En de gemeenschap waarin wij leven, met meer overtuiging te herontdekken. Want de gemeenschap is niet een agglomeratie van individuen, maar de familie waarin wij integreren, de plaats waar we voor elkaar zorgen, de jongeren voor de ouderen en de ouderen voor de jongeren. Wij van vandaag voor hen die morgen komen. Alleen door de gemeenschapszin te herontdekken, kan iedere zijn of haar eigen waardigheid ten volle hervinden. Catechese en verkondiging kunnen niet anders dan deze gemeenschapsdimensie in het middelpunt plaatsen. Dit is niet de tijd voor elitaire strategieën. De grote gemeenschap. Wat is de grote gemeenschap? Het heilige, trouwe volk van God. Altijd moeten we gaan met het heilig volk van God. In plaats daarvan neemt het zoeken naar elitaire banden afstand van het volk van God. Misschien wel met verfijnde formules, maar je verliest het behoren tot de kerk, die het heilige, trouwe volk van God is. Dit is het moment om ambachtslieden te zijn van open gemeenschappen, die de talenten van één ieder naar waarde weten te schatten. Het is een tijd voor missionaire gemeenschappen, vrij en belangeloos, die niet streven naar relevantie en voordeel, maar die de paden bewandelen van de mensen van onze tijd, zich buigend over hen die zich in de marge bevinden. Het is tijd voor gemeenschappen die teleurgestelde jongeren in de ogen kijken, die vreemden verwelkomen, hoop geven aan de ontmoedigden. Het is de tijd voor gemeenschappen die onbevreesd de dialoog aangaan met mensen die anders denken. Het is een tijd voor gemeenschappen die, zoals de barmhartige Samaritaan, weten hoe ze de gewonden van het leven moeten benaderen en hun wonden met mededogen moeten verbinden. Barmhartig. En vergeet het woord niet, mededogen. Medelijden. Hoe vaak staat er niet in het evangelie over Jezus en hij had medelijden. Hij had medelijden. Ik verlang naar een kerk die steeds dichter staat bij de verlatenen, de vergetenen, de onvolmaakten. Een gelukkige kerk met het gezicht van een moeder die begrijpt, begeleidt en streelt. Wat ik toen christelijk humanisme noemde, geldt ook voor de catechese. Het bevestigt radicaal de waardigheid van ieder mens als zoon van God, kind van God, vestigt onder ieder mens een fundamentele broederschap, leert werk te begrijpen, de schepping te bewonen als een gemeenschappelijk huis en geeft redenen voor vreugde, humor, zelfs te midden van een leven dat vaak erg zwaar is. Na 5 jaar moet de Italiaanse kerk terugkeren naar die conventie en een proces beginnen van een nationale synode, gemeenschap per gemeenschap, bisdom per bisdom. En dit proces zal ook een catechese zijn. In de conventie is juist de intuïtie aanwezig van de weg die in deze synode moet worden afgelegd. Nu hervat het is het moment, en begin op weg te gaan. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor wat u doet. Ik nodig u ook uit te blijven bidden en creatief na te denken over een catechese waarin het kerygma centraal staat en die gericht is op de toekomst van onze gemeenschappen, zodat ze steeds meer geworteld raken in het evangelie, broederlijke en solidaire gemeenschappen worden. Ik zegen u, ik begeleid u, en u alstublieft bid voor mij. Ik heb het nodig. Dank u. Een stevige toespraak van paus Franciscus. Want hij heeft het natuurlijk over inderdaad de catechese, maar tegelijkertijd ontwaren we een toekomstvisie voor de kerk. En hij heeft een aantal belangrijke punten aangehaald, dus in 3 thema's waarin dat hij de gemeenschapszin zeker benadrukt, maar ook dat we moeten leren spreken met het dialect van de tijd. En dat betekent dat we altijd moeten zoeken naar manieren om te spreken in het taaltje dat de jongeren gewoon zijn, wat ze kennen. En er is ongetwijfeld veel creativiteit in de catechese en in de manier waarop catechisten de catechese aanpakken die dat aantoont dat het ook nodig is. Maar de paus zegt ook iets heel belangrijk. Iets wat we misschien durven te vergeten. Dat is namelijk de kerk. We moeten in de kerk zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat we niets mogen verkondigen dat niet beantwoordt aan het magisterium van de kerk. Groepen die dat wel doen, zegt de paus, staan buiten de kerk. En dat gaat zowel over zij die een leer verkondigen die niet overeenkomt met het Tweede Vaticaans Concilie, de paus heeft daar duidelijk naar verwezen, maar dat geldt evenzeer voor zij die zaken verkondigen die door het magisterium van de kerk worden afgewezen. Het is een oproep om eigenlijk de leer van de kerk nog beter te leren kennen. Hoe beter men de leer van de kerk kent, hoe gemakkelijker het zal zijn om die één toe te passen in het eigen leven, dan wordt het ook een levend iets, en dan is het ook makkelijker om te getuigen in de catechese van datgene wat je zelf beleeft. En op die manier zal het vrucht dragen. Een duidelijke taal van paus Franciscus, gericht aan dus dat de afdeling zeg maar, van de Nationale Bisschoppenconferentie van Italië, die verantwoordelijk is voor catechese. Maar we weten dat zo'n belangrijke toespraken eigenlijk ook van toepassing kunnen zijn op andere landen, zoals ook bij ons dat het geval kan zijn. Zometeen gaan we de mogelijkheid krijgen om samen met paus Franciscus het Angelus te bidden. En daarna zullen wij kunnen luisteren naar de meditatie die de paus heeft gegeven vlak voordat hij het Angelus heeft gebeden op zondag 31 januari. We gaan er kort tussenuit met wat muziek. En daarna komen we bij u terug, bidden we eerst het Angelus samen met de paus en zullen we daarna kunnen luisteren naar zijn catechese, naar zijn meditatie.
Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre ve 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 en lo secreto, mi padre ve en lo secreto, mi padre conoce mis secretos, mi padre conoce mis secretos, mi padre conoce mis secretos, mi padre conoce mis secretos. Está en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto. Mi padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi padre está en lo secreto.
Welkom bij Radio Maria.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, na dit gebedsmoment, samen met paus Franciscus, kunnen we luisteren naar de meditatie die de paus heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 31 januari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno brano evangelico racconta una giornata tipo del ministerio di Gesù.
Het evangelie van vandaag vertelt over een typische dag in de missie van Jezus. In het bijzonder is het een zaterdag. Een dag gewijd aan rust en gebed. De mensen gingen naar de synagoge. In de synagoge van Cafarnaüm leest Jezus de Heilige Schriften voor en geeft hij er commentaar op. De aanwezigen worden aangetrokken door de manier waarop hij spreekt en hun verwondering is groot, omdat hij blijk geeft van een ander gezag dan dat van de schriftgeleerden. Bovendien openbaart Jezus zich ook in werken machtig te zijn. In feite keert zich een man in de synagoge tegen hem, die hem als gezant van God in twijfel trekt. Hij herkent de boze geest, beveelt hem naar die man uit te gaan en drijft hem zo uit. Hier zien we twee karakteristieke elementen van Jezus optreden. De verkondiging en het taumaturgische werk van de genezing. Hij verkondigt en geneest. Deze beide aspecten vallen op in de passage van de evangelist Marcus. Maar het meest op de voorgrond treedt dat van de verkondiging. De duiveluitdrijving wordt voorgesteld als een bevestiging van zijn gezag en van zijn leer. Jezus verkondigt met zijn eigen gezag, als iemand die een leer verkondigt die hij uit zichzelf put. En niet als de schriftgeleerden die eerdere tradities herhaalden en wetten overleverden. Ze herhaalden woorden, 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 alleen maar woorden. Enkel woorden, in plaats daarvan, in Jezus, heeft het woord gezag. Jezus is gezaghebbend. En dit raakt het hart. Jezus' leer heeft hetzelfde gezag als God die spreekt. In feite bevrijdt hij met één enkel bevel de bezetene gemakkelijk van de boze en geneest hem. Waarom? Omdat zijn woord doet wat hij zegt. Omdat hij de ultieme profeet is. Waarom zeg ik dat? Dat hij de allerlaatste profeet is, de ultieme profeet. We herinneren ons de belofte van aan Mozes. Mozes zegt naar mij, de komende tijd zal er een profeet komen zoals ik, die u zal onderwijzen. Mozes kondigt Jezus aan als de definitieve profeet. En daarom spreekt Jezus niet met menselijk gezag, maar met goddelijk gezag. Omdat hij de macht heeft de definitieve profeet te zijn, dat we zeggen de Zoon van God die ons redt, die ons allen geneest. Het tweede aspect, dat van de genezingen, toont aan dat de verkondiging van Jezus gericht is op het verslaan van het kwaad dat in de mens en in de wereld aanwezig is. Zijn woord richt zich rechtstreeks tegen het koninkrijk van Satan. Het brengt het in een crisis en doet het terugdeinzen. Het dwingt het uit de wereld. En de bezetene bereikt door het bevel van de Heer en wordt bevrijd en verandert in een nieuw mens. Bovendien behoort Jezus' verkondiging tot een logica die tegengesteld is aan die van de wereld en van de boze. Zijn woorden worden geopenbaard als de omverwerping van een verkeerde orde der dingen. De demon die in de bezetene aanwezig is, schreeuwt het uit als Jezus nadert. Wat wil je van ons, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te ruïneren? Deze uitdrukkingen wijzen op de totale vreemdheid tussen Jezus en Satan. Zij bevinden zich op totaal verschillende niveaus. Er is niets gemeenschappelijk tussen hen. Ze zijn de tegenovergestelde van elkaar. Jezus, gezaghebbend, die mensen aantrekt met zijn gezaghebbendheid, en ook de profeet die bevrijdt, de beloofde profeet die de Zoon van God is die geneest. Luisteren wij naar de woorden van Jezus die gezaghebbend zijn. Vergeet het niet altijd een evangelie in uw zak, in uw handtas mee te nemen. Om het de hele dag door te lezen, om te luisteren naar dat gezaghebbende woord van Jezus. En dan, we hebben allemaal problemen, we hebben allemaal zonden, we hebben allemaal spirituele ziekten. Laten we Jezus vragen, Jezus, jij bent de profeet, de Zoon van God, degene aan wie beloofd is om ons te genezen, genees mij. Vraag Jezus voor de genezing van onze zonden en van ons kwaad. De maagd Maria bewaarde altijd Jezus' woorden en gebaren in haar hart en volgde hem met een volle bereidwilligheid en trouw. Mogen zij ook ons helpen naar hem te luisteren, hem te volgen, om in ons leven de tekenen van zijn verlossing te ervaren. Aldus Paus Franciscus in deze meditatie op zondag 31 januari. De twee aspecten die dus naar voren kwamen in het evangelie, heeft de paus hier uitgediept. Enerzijds de duiveluitdrijving en anderzijds de genezing. We mogen zeker zijn opdracht meenemen, ook voor de komende tijd, om te vragen aan Jezus, genees mij, Heer. Genees mij van alle kwaad, genees mij van alles wat u in mij vindt die mij uiteindelijk weghoudt van u. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Peter Benjo benoemd tot hulpbisschop voor het bisdom Nitra in Slowakije. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luister en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en in het leven van paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.